Goedemorgen allemaal als eerste. Ik ga vanmorgen spreken over het thema Onder Gods hoede ben je veilig. Onder Gods hoede ben je veilig. En ik zal deze boodschap verder toelichten aan de hand van Psalm 91. En dat zal ik zo meteen aan u voorlezen. En misschien kunnen sommigen dat nog herinneren. De vorige keer heb ik gesproken ook uit een psalm. Psalm 125, dat was 19 januari. En vandaag ga ik dus nog een keer uit de psalmen spreken. Ditmaal uit Psalm 91. En ik ben de laatste tijd heel veel in de psalmen aan het lezen. En ik heb echt gemerkt dat de psalmen, die zijn eigenlijk zo actueel en zo toepasbaar op bepaalde situaties in je eigen leven. Heel veel gevoelens en emoties die worden heel mooi, dichterlijk en poëtisch onder woorden gebracht. En er is eigenlijk zoveel herkenning in te vinden, in de psalmen. Misschien is het u nooit opgevallen of misschien wel. Ook al zijn die psalmen eigenlijk zoveel honderden jaren geleden op papier gezet. Maar als u begint te lezen, dan komen er gevoelens en emoties en situaties voorbij. En dan denk je, huh? Het is gewoon één op één toepasbaar in je eigen leven. En dat is zo mooi aan het lezen van de psalmen. En ik kan u alleen maar ook aansporen. Als u juist in een moeilijke situatie zit, of u worstelt met bepaalde issues of gevoelens, dan moet u echt de psalmen gaan lezen. Gewoon beginnen bij hoofdstuk 1. Er zijn 150 psalmen. U moet gewoon doorlezen en doorlezen. Het zijn maar kleine hoofdstukjes. Net zolang eigenlijk u een situatie vindt of tegenkomt die uw eigen situatie gewoon helder verwoordt. En dat u het idee krijgt van ja, dit is wat de Heer tot mij spreekt, waarmee hij mij wil bemoedigen. Echt, de psalmen, die zijn zo actueel en zo accuraat. En doordat ik zoveel aan het lezen was in de psalmen, ben ik dus ook vanmorgen tot mijn inspiratie gekomen. En ik wil dus spreken uit Psalm 91. Maar de vorige keer heb ik dus gesproken uit Psalm 125. En het thema was onwankelbaar. En toen had ik voornamelijk vers 1 centraal gesteld. Wie op de Heer vertrouwt is als de berg Zion onwankelbaar. Dat moet u toch nog wel weten, sommigen. Was een van de beste preken die de afgelopen tijd voorbij is gekomen. Grapje, hè, grapje. Maar toen heb ik dus ook gezegd van, je bent en je blijft alleen maar onwankelbaar, dus als een berg, door heel je leven te bouwen op die ene hoeksteen. En dat is Jezus Christus. En toen heb ik ook gezegd, het onderdeel vertrouwen komt pas eigenlijk aan bod, aan de orde, op het moment als er bijvoorbeeld een vastigheid komt weg te vallen, of een zekerheid in je leven, dat in één keer ontnomen wordt. Dan komt pas het onderdeel vertrouwen op God, dat hij alles in zijn handen heeft, dan komt dat pas aan de orde. Als je buiten je comfortzone gaat treden, als jij je juist zwak voelt en onzeker, dan komt pas het onderdeel vertrouwen op God aan de orde. Dan moeten wij gaan leren vertrouwen dat God alles in zijn handen heeft, dat hij alles onder controle heeft, dat hij omziet naar ons en dat hij in staat en bij macht is om elke situatie te goede te doen keren. En vanmorgen is eigenlijk het vervolg op de vorige preek. En ik wil dus vandaag Psalm 91 onder aandacht brengen. En Psalm 91 gaat heel specifiek over vertrouwen. En niet zomaar een vertrouwen, nee, het gaat over een rotsvast vertrouwen in God. Het wordt ook wel het hooglied van het vertrouwen genoemd. En dat is eigenlijk niet voor niets. Want nergens anders in de Bijbel wordt eigenlijk dit rotsvaste vertrouwen in God stelliger en krachtiger uitgesproken, in woorden uitgedrukt, dan in deze psalm, Psalm 91. Het is ook wel een bekende psalm en vandaag gaan we deze psalm even onder de loep nemen. Psalm 91 is echt geloofstaal, om het zo maar te zeggen. Degene die dit geschreven heeft, en men gaat ervan uit dat het waarschijnlijk koning David is, die had echt een rotsvast vertrouwen in God. Anders kun je dit niet op papier opdoen tekenen. Psalm 91 spreekt echt van geloofstaal, of zoals dat zo mooi heet, spierballentaal. Dit is echt spierballentaal wat we hier lezen. Dit kun je ook alleen maar opschrijven, dit kun je ook alleen maar belijden met je mond, als je echt een rotsvast vertrouwen in God hebt. Als je heel je leven hebt toevertrouwd toevertrouwd aan God. Als je echt vol bent van de Heilige Geest, anders kun je deze belijdenis niet doen. Want normaal gesproken, als je echt je vertrouwen op God hebt gesteld, dan behoort dit eigenlijk ook tot uiting te komen middels de woorden die uit je mond komen. Dan behoort dit ook tot uiting te komen middels geloofstaal. Dan hoort vertrouwen in God, dat behoor je ook terug te zien in je dagelijkse handel en wandel. In bijvoorbeeld de keuzes die je maakt, stappen die je in geloof neemt. Daarmee laat je eigenlijk je vertrouwen en je geloof in God tot uiting komen. Want de Bijbel zegt niet voor niets, woorden hebben kracht. En als wij ons vertrouwen en ons geloof niet tot uiting doen laten komen middels onze woorden, hebben wij dan eigenlijk wel echt ons vertrouwen op God gesteld? Want daar waar je hart vol van is, zegt de Bijbel ook, loopt je mond van over. Dus als ik echt vertrouwen op God heb, mijn geloof in hem heb gesteld, dan behoort dat ook middels woorden tot mij, uit mijn mond te komen. Middels krachtige woorden, middels geloofstaal, middels spierballentaal. Daar waar je hart vol van is, loopt je mond van over. Maar in de werkelijkheid gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Wij zijn vaak heel ingetogen, heel bescheiden, heel voorzichtig om ons geloof, om ons vertrouwen in God middels krachtige woorden, middels spierballentaal tot uiting te laten komen. Eigenlijk zijn wij op dat gebied, op het gebied van vertrouwen en geloof in God, zijn we eigenlijk allemaal binnenvetters. We houden ons vertrouwen het liefst een beetje voor onszelf. Want als ik dat tot uiting doe laat komen middels hele krachtige woorden, middels spierballentaal, dan denk je op een gegeven moment, ja, die Manuel, dat is een beetje een te zweverig type. Of hij is te geestelijk. En daar houden wij niet van. Vooral als nuchtere Twentenaren. Van die te geestelijke types. Of we zijn vooral met onszelf bezig. Van ja, ik laat mijn rotsvast vertrouwen in God niet voortdurend tot uiting komen middels krachtige woorden. Want stel dat die woorden die ik uitspreek niet in vervulling gaan. Dan nemen ze mij niet meer langer serieus. Of dan verlies ik mijn geloofwaardigheid. Dus we zijn voornamelijk eigenlijk meer met onszelf bezig van hoe kijken andere mensen tegen of naar mij, dan dat we gewoon spontaan steeds weer ons rotsvast vertrouwen in God durven te uiten middels krachtige taal. Maar nogmaals, de Bijbel leert ons juist dat woorden kracht hebben. Dus eigenlijk moeten wij ons rotsvast vertrouwen ook gewoon in God durven uit te spreken middels krachtige taal, middels geloofstaal. Want als wij dingen hardop beleiden, hardop uitspreken, dan komen er dingen in de geestelijke wereld in beweging. Dan worden er dingen vrijgezet, want dat betekent het. Woorden hebben kracht. Dingen kunnen in vervulling gaan als we het hardop durven te beleiden. Als wij niet langer binnenvetters meer zijn, qua geloven, qua vertrouwen, maar juist extraverte mensen worden. En hier in Silo worden er regelmatig bijvoorbeeld ook profetische woorden uitgesproken over persoonlijke levens of over de gemeentes. Verschillende mensen doen dit. En eigenlijk is dat ook een vorm van vertrouwen hebben. Dat ik bijvoorbeeld als ik een woord uitspreek, dat ik door God gebruikt word. Dat God op dit moment door mij heen spreekt. Dat heeft ook met vertrouwen te maken. En die woorden die worden niet zomaar vrijgezet. Dat gebeurt gewoon hardop. Omdat woorden kracht hebben. En juist door woorden van bemoediging, woorden van profetie, kennis of openbaring, hoe je het ook wil noemen, vrij te zetten over iemands leven, komen er dingen in beweging. Kunnen die woorden in vervulling gaan? Woorden hebben krachten, daar staan we niet. Maar al te vaak bij stil. Maar het is juist goed om jouw vertrouwen in God middels krachtige woorden, middels geloofstal tot uiting toe te laten komen. Want dan zet je dingen vrij. Woorden hebben kracht, nogmaals. En dit kunnen we heel goed zien in Psalm 91, vers 1 en 2. Ik zal deze psalm even doornemen. Ik begin met vers 1 en 2. Wie bescherming zoekt, of wie woont bij de Allerhoogste, in de nabijheid van de Almachtige verblijft, hij kan zeggen, u bent mijn schuilplaats, u bent mijn vesting, u bent mijn God, ik vertrouw op u. Daar staat, wie bescherming zoekt, wie woont, of andere vertaling zeggen, wie schuilt bij de Allerhoogste. Hoogste, die kan zeggen, u bent mijn schuilplaats, mijn vesting, mijn God, ik vertrouw op u. En dit spreekt van een voortdurende, blijvende relatie met God. Want er staat bijvoorbeeld wonen, wie woont bij de Allerhoogste. En er staat niet wie logeert bij de Allerhoogste. En weet u wat ik daarmee bedoel? God verlangt er niet naar dat wij slechts incidenteel bij hem op de deur kloppen, alleen maar in tijden van nood of op het moment dat het ons uitkomt. Of dat wij alleen maar naar het woord van God leven op het moment dat het woord in ons eigen straatje past. Die hier staat, wie woont bij de Allerhoogste? Dat staat voor, ja, voortdurend vertoeven in Gods aanwezigheid. Hij verlangt naar een levende, blijvende relatie met u. Hij wil elke dag persoonlijke omgang, intimiteit met u hebben. En mensen die alleen maar incidenteel bij God op de deur aankloppen, die eigenlijk logeren bij God in plaats van wonen, die kunnen ook deze belijdenis niet zeggen. Deze getuigenis, u bent mijn schuilplaats, u bent mijn rots, u bent mijn anker, u bent mijn vesting. Want zij kennen deze eigenschappen van God niet. Ze hebben dat, dan ontdek je dat niet, dat God jouw schuilplaats is, als je alleen maar incidenteel bij hem op de deur klopt. En een voorbeeld hiervan is een paar maanden geleden stond ik op het schoolplein om Elias op te halen. En toen kwam er een vader naast me staan. Een vader van een jongetje uit de klas van Elias. En ondertussen is Elias beste vriendjes met dat jongetje geworden. En ineens begon die vader met mij te praten. En hij zei, klopt het dat ik het goed heb begrepen dat jij een pastoor bent? Toen zei ik, ik ga wel voor in kerkdiensten, maar binnen onze kerkgenootschap noem je dat niet een pastoor. Ik zeg, ik ben geen pastoor. En toen begonnen we verder te praten en hij komt dus van oorsprong uit Italië en hij is in de katholieke kerk opgegroeid. Als kind is hij altijd meegenomen door zijn ouders. Dus we begonnen verder te praten. En toen een tijdje later, dat was in de maand december, toen sprak hij mij op een gegeven moment weer aan toen hij mij zag op het schoolplein. En toen zei hij, hebben jullie met kerst ook een kerkdienst? Ik zeg zo, ja, toevallig wel, op eerste kerstdag. Toen zei ik meteen van, nou, je bent welkom om te komen. Dat is juist de ideale gelegenheid om met kerst de kerk te bezoeken en om kennis te maken met onze kerk. Toen zei hij, ja, ik denk wel dat ik kom en dat ik dan ook mijn hele gezin meeneem. Want wat ik me kan herinneren toen ik door mijn ouders werd meegenomen als kind, dat de kerk wel een bepaalde rust en vrede met zich meebrengt. Dat het echt een tijd van bezinning met zich meebrengt. En hij zegt, als er op dit moment iets is waar wij als gezin behoefte aan hebben, dan is het rust en vrede en momenten van bezinning. Want het is zo groot chaos binnen ons gezin. Het is zoveel aan de hand. We hebben zoveel moeite met de kids. En hij noemde van alles en nog wat op. Toen zei hij van, ja, ik ben echt toe aan rust. Dus ik denk dat ik maar naar de kerk moet gaan. En dit is eigenlijk een voorbeeld van, ineens herinnert hij zich weer van, ja, God staat toch voor vrede. En laat ik nu maar, op het moment dat het mij nu uitkomt, maar even weer bij God op de deur kloppen. Dat is wat ik bedoel van, we kunnen logeren bij God. Maar God verlangt naar dat wij bij hem wonen. Dat wij dagelijks vertoeven in zijn nabijheid. Dan ervaren wij zijn eigenschappen van schuilplaats, van vesting, van burg. En dat is wat vers 1 en 2 ons leert. En dan gaan we naar vers 3 tot en met 11. En vers 3 tot en met 11, hier komt eigenlijk die spierballentaal van koning David naar voren. Hier komt eigenlijk die geloofstaal tot uitdrukking. En hij gebruikt heel veel metaforische voorbeelden om Gods bescherming, om Gods genade, om Gods almacht, om Gods nabijheid eigenlijk te beschrijven. Vers 3 zegt, want God is het die je ontrukt aan het net dat wordt gespannen. Hij bedekt je met zijn vleugels. Onder zijn hoede ben je veilig. Zijn trouw is een schild, een pantser. Dan hoef je niet bang te zijn. Of dan hoef je geen angst of vrees te hebben voor gevaren 's nachts. Of voor pijlen overdag. Voor de pest die rondsluipt in het duister. Of voor ziekte die toeslaat op klaar lichte dag. En hier staat in vers 4. Zijn trouw is een schild, een pantser. Gods trouw is als een schild en een pantser. En eigenlijk worden hier wordt Gods trouwheid tastbaar visueel gemaakt middels de voorwerpen van een schild en een pantser. Zodat wij eigenlijk gewoon kunnen begrijpen hoe God, ja, ons nabij is, hoe God ons beschermt, zijn trouwheid. Want dat zijn voorwerpen die natuurlijk in die tijd gebruikt werden door soldaten in de tijd van oorlog. Om jezelf te beschermen. Een schild, een panzer. En ook Paulus in het Nieuwe Testament, in de Efezebrief, gebruikt eigenlijk deze voorwerpen om aan te geven dat wij daar ons mee moeten bekleden met Gods schild, het schild des geloofs. De gordel, de pantser der gerechtigheid, want dat is onze geestelijke wapenuitrusting. U kent misschien een bekende hoofdstuk van de geestelijke strijd. Wij strijden niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Wij behoren onze geestelijke wapenuitrusting uit te trekken, onder andere het schild des geloof. De gordel der gerechtigheid om stand te kunnen houden tegen bijvoorbeeld de pesterijen van de boze. Dus ook Paulus gebruikt deze voorwerpen in het Nieuwe Testament om iets aan te duiden, om Gods trouwheid weer te geven. En in de grondtekst staat bijvoorbeeld, in plaats van zijn trouw is een schild, een pantser, daar staat zijn waarheid is als bescherming en een bolwerk. Zijn waarheid, Gods waarheid is als een bescherming voor u en als een bolwerk. En hier kom ik straks even op terug. En dan staat er in vers 5, dan hoef je niet bang te zijn voor pijlen overdag. Dan hoef je niet bang te zijn voor pijlen overdag. En ook Paulus gebruikt opnieuw in de Efezebrief het woord pijlen. Hij gebruikt brandende pijlen. En daar wordt eigenlijk uitgelegd wat er bedoeld wordt met pijlen. Wij hoeven niet bang te zijn voor pijlen overdag. Wat wordt hier nou mee bedoeld? Paulus zegt dat wij dus als gelovigen voortdurend bestookt worden met brandende vuurpijlen van onze tegenstander. En die brandende pijlen proberen ons neer te halen. Die proberen eigenlijk ons geloof van ons te ontnemen. Die proberen ons weg te halen van God in plaats van dat wij dichter naar God toekomen. En dat kan door middel van bepaalde bekommernissen zijn, door dingen die u meemaakt in uw leven, dat de zorgen zo hoog komen te zitten. Dat kan door bepaalde andere situaties, door ziekte, door strijd, door moeilijke omstandigheden, noem het maar op. Maar dat is wat Paulus probeert uit te leggen. Wij als gelovigen, als vurige christenen, die worden voortdurend dagelijks bestookt met brandende pijlen. En wij moeten het schild des geloven, dat staat voor het woord van God, hanteren om die brandende pijlen te kunnen weerstaan. Want niks kan tegen het woord van God op. Dat is wat wordt bedoeld met pijlen. En dan gaat David weer verder. Vers 7 tot en met 11. Al vallen er doden links en rechts, bij duizenden, bij tienduizenden, jij blijft ongedeerd. Sla je ogen maar op en je ziet hoe God bestraft wie zich tegen hem keren. De Heer is voor jou een schuilplaats. Bij de Allerhoogste vind je onderdak. En dan zegt David, die rampen zullen mij eigenlijk niet treffen. Geen plaag zal mijn huis teisteren. Want hij stuurt mij zijn engelen en die engelen waken over mij, waar ik ook heen ga. Zij dragen mij op handen. Hij zegt, je zult je aan geen steen stoten. Ik zal mij aan geen steen stoten. Ik ben in staat om brullende leeuwen te vertrappen. Ik ben in staat om op giftige slangen te staan. Om giftige slangen te vermorselen. Dat is echt geloofstaal. Hè? Dat is spierballentaal. Geen ramp treft mijn huis. Geen ziekte zal mij uit mijn doen halen. Elke giftige slang die vermorsel ik. Dit is nou die spierballentaal. Dit is nou het rotsvast vertrouwen in God wat tot uiting komt middels krachtige woorden. Als je deze psalm leest een paar keer, dan denk je op een gegeven moment van wauw, die David durfde wel om dit zo op te tekenen. Brullende leeuwen vertrap ik in de naam van Jezus. Wauw, hij wist maar al te goed dat met zijn God hij over muren kon springen. Hij niet bang hoefde te zijn voor de dag van morgen. Hij niet bang hoefde te zijn voor de gevaren 's nachts of voor die brandende pijlen van de boze overdag. Met mijn God ben ik tot alles toe in staat. En hij beschermt mij, hij behoedt mij, hij bewaart mij. Onder zijn hoede ben ik veilig. Ondanks welke omstandigheid dan ook. Dit is spierballentaal, dit is geloofstaal. Zo komt een echt rotsvast vertrouwen in God tot uiting middels woorden. En dan gaan we naar vers 14 tot en met 16. Nu krijgt eigenlijk deze psalm een beetje een andere draai. Want ineens is het God zelf die nu het woord neemt. De psalm krijgt eigenlijk een profetisch gehalte en God belooft ons enkele hele geweldige mooie beloftes. En nu staat er dus, de Heer zelf zegt, eigenlijk komt die spierballentaal van David, wordt in één keer omgedraaid in een woord van profetie. Vaak inderdaad, misschien hebt u het zelf ook wel eens meegemaakt, als je gewoon God begint te loven en prijzen, God gaat groot maken, dan in één keer draait jouw gebed om en is het God die door jou heen gaat spreken. En dit was ook het geval hier bij deze psalm. En dan staat in één keer, de Heer zelf zegt, omdat hij van mij houdt, dus omdat u van hem houdt, red ik hem. Omdat hij mij kent, breng ik hem in veiligheid. Als u van God houdt, zoals we net gezongen hebben, dan redt hij u uit welke situatie dan ook. Als u hem echt kent, dan brengt hij u in veiligheid. Dat is een belofte van God, dat is een feit. Punt uit. God brengt u in veiligheid. Als u van hem houdt en als u hem kent. Dus God verlangt hier wel naar een relatie met zijn schepping. Want dat is houden van. Als u hem kent. En dit kennen gaat verder dan, zoals ik wel vaker heb gezegd, dan een Bijbels politiek kennen. Ja, ik ken God alleen maar doordat ik zijn naam tegenkomen in de Bijbel. Of ik ken God via via. Nee, God kennen. Dat is dat u hem zelf persoonlijk kent. Dat u met hem omgaat. Dat u met hem praat. Dat u met hem communiceert. Dat u zijn woord tot u neemt. Dat is het kennen van God. En dan staat er in vers 15. Als wij in onze nood, als hij mij te hulp roept, antwoord ik hem. Als hij in het nauw zit, sta ik hem bij. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Als hij mij te hulp roept, antwoord ik hem. Dit is ook gewoon een belofte van God. Als wij God echt te hulp roepen, zal hij ons antwoorden. Als ik in het nauw zit, sta ik hem bij. Ik zal hem bevrijden en hem in ere herstellen. Vorige week is het ook al gezegd. God belooft ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Er staat dus ook niet dat ons niks zal overkomen. Dat wij nooit te maken krijgen met bepaalde moeilijke situaties. Of dat wij nooit zorgen zullen hebben. Maar er staat wel dat God ons bij zal staan. En ons zal uittillen of dragen boven de omstandigheden. Als hij mij te hulp roept, nogmaals. God verlangt ernaar wel dat u hem te hulp roept. Dus niet dat u een binnenvette bent en in uzelf alleen maar aan het praten, fluisteren bent. Als u hem te hulp roept en dan komt alleen maar het woord help Heer uit uw mond, dan zal hij u antwoorden. Woorden hebben kracht. En God kan alleen maar in beweging komen als u echt in uw benauwdheid, in uw nood, het tot hem uitroept. Jezus laat dat maar al te vaak zien in het Nieuwe Testament, dat woorden kracht hebben. Lazarus kon alleen maar opstaan uit de dood na 3 of 4 dagen. Waarom? Doordat hij hardop tot Lazarus sprak. Lazarus, kom uit, sta op. Daardoor kwam het woord van God in vervulling. Hij beleed hardop zijn vertrouwen in God de Vader, dat hij in staat was om doden uit de dood op te wekken. En dat rotsvast vertrouwen van Jezus in zijn hemelse Vader kwam tot uiting middels die krachtige woorden. Lazarus, sta op. Hij ging niet stiekem het grafkamertje in, alleen. En hij keek om zich heen van, is er iemand die mij ziet? Nee, oké, dan ga ik het grafkamertje binnen en dan leg ik heel zachtjes de handen op en dan fluister ik, Lazarus, wil je misschien opstaan uit de dood? En als hij niet op zal staan, dan denkt hij, oh, gelukkig niemand heeft mij gezien. Zijn vertrouwen kwam tot uiting. Middels de woorden, Lazarus, sta op, want hij wist, woorden hebben kracht. Kent u dat bekende hoofdstuk in Ezechiël 37? Dat Ezechiël de opdracht krijgt van God om tot de dorre doodsbeenderen te fluisteren. Of staat het er niet? Nee, er staat te profeteren. Want woorden hebben kracht. En wat zei Ezechiël? Dorre doodsbeenderen, ik profeteer tot jullie. Kom in beweging, kom tot leven. Woorden hebben kracht. Als u echt uw vertrouwen op God hebt gesteld, dan komt dat op een gegeven moment tot uiting middels uw woorden. En van nature zijn wij misschien de meeste mannen binnenvetters. Maar op geloofsgebied behoren wij geen binnenvetters te zijn. Behoren wij ons rotsvast vertrouwen in God middels spierballentaal tot uiting te laten komen. En al denken ze dan om u heen, die man die is een beetje te geestelijk of hij is een beetje te zweverig, dan moet u eigenlijk niks uitmaken. Als u uw vertrouwen gesteld op God, dan mag u dat ook tot uiting brengen. Amen. Als hij in het nauw zit, als u in het nauw zit, sta ik hem bij. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Een lang leven schenk ik hem. Ik zal hem gelukkig maken. Dat is ook een belofte van God. Een lang leven schenk ik u. Ik zal hem gelukkig maken. Dat is wat God ons belooft hier in vers 14 tot en met 16. Maar eigenlijk wil ik nu nog even teruggaan naar vers 4 en 5. Misschien kunnen we dat nog even laten zien. Oh ja, hier. Vers 4 zegt dus, zijn trouw is een schild, een panzer. En dan staat er heel mooi in de grondtekst, zijn waarheid is als bescherming en een bolwerk. En als zijn waarheid voor u als bescherming is, als zijn waarheid, de waarheid van God, voor u een feit is, dan staat er dus in vers 5, dan hoef je niet bang te zijn of angst of vrees te hebben voor de gevaren 's nachts of voor de brandende pijlen van de boze overdag. Als die waarheid jouw totale denken heeft vernieuwd, dat God u bijstaat, in welke omstandigheid, in welke situatie dan ook. Als die waarheid, als de waarheid van God tot in de diepste kern van je hart is afgedaald, dan hoef je niet bang te zijn. Dat is wat David hier zegt. Hij zegt heel duidelijk, ik ben niet bang, want het is voor mij gewoon een feit dat God mij bijstaat. Dat God zijn almacht, dat God almachtig is, dat God groot is, noem het maar op. Maar dan kunnen we dus ook zeggen, als je wel bang bent of angst of vrees hebt voor een bepaalde situatie, als de zorgen je wel te veel worden, als je wel blijft rondlopen met bepaalde kommernissen, je bent wel bang voor de gevaren 's nachts, je kan 's nachts niet slapen door de zorgen, of je laat je wel uit je humeur en uit je doen laten voor die pijlen overdag, dan is zijn waarheid eigenlijk, de waarheid Gods, nog niet als bescherming voor jou. Dan is dat nog niet een feit voor jou geworden. Dan is dat nog niet afgedaald tot in het diepste van je hart. Dan is die waarheid nog niet, dan heeft die waarheid nog niet je hele denken vernieuwd. Dat is wat we eigenlijk kunnen zeggen. Maar wat bedoelt God nu met zijn waarheid? Zijn waarheid als bescherming, waardoor wij niet meer bang hoeven te zijn, waardoor wij niet meer met vrees of angst hoeven te leven. Wat bedoelt met de waarheid zoals die hier in vers 4 staat beschreven? Zijn waarheid, Gods waarheid is als bescherming. Wat is nu die waarheid? Als we het Nieuwe Testament erbij halen, dan wordt ons dit duidelijk gemaakt, dat de waarheid eigenlijk een persoon is. De waarheid van God de Vader is een persoon. En wie is die persoon? Zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, die hij naar deze wereld heeft gestuurd, die zijn eigen leven heeft gegeven aan het kruis, om u werkelijk waar vrij te zetten van elke vorm van angst, van elke vorm van vrees, dan ook. I'm no longer a slave of fear, omdat ik weet dat ik een kind van God ben. Dus zijn waarheid, waarover hier wordt gesproken, dat is een persoon. En die persoon is Jezus Christus. Want in Johannes 14 vers 6 staat, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Dus de waarheid van God. Waardoor wij niet meer met angst hoeven te leven. Waardoor de zorgen eigenlijk ons niet meer regeren. Maar dat wij over de zorgen kunnen regeren. Dat is mogelijk door de waarheid. En dat is Jezus Christus. Want er staat ook nog in Johannes 8 vers 32. De waarheid zal u vrijmaken. Ofwel alleen Jezus kan ons waarlijk vrijzetten van elke vorm van angst, van zorgen, van stress, van depressie, van noem het maar op. Want dat is de waarheid waarover gesproken wordt. Alleen Jezus is bij machten om ons vrij te zetten van een zorgeloos leven. Van een leven van overwinning. Waarom is Jezus bij machten? Om ons werkelijk waar vrij te maken. Van welke vorm van angst of vrees of bangigheid. Of hoe je het ook wil noemen dan ook. Omdat, zoals er zo mooi staat in Colossenzen 3 vers 15. Jezus heeft zich ontdaan van elke macht, van elke kracht, van elke brandende vuurpijl, van elke vorm van bangigheid, van angst of vrees. En hij heeft over al die machten getriomfeerd, hen openbaar te kijk gezet, Hoe? Door zijn leven te geven aan het kruis. En dat is de basis wat ons waarlijk vrijzet van elke vorm van angst, van elke bekommernis, van elke zorg. Als wij ons met die waarheid blijven vullen, als die waarheid steeds ons denken blijft vernieuwen, als die waarheid van God, namelijk dat hij zijn zoon Jezus heeft gestuurd om ons waarlijk vrij te zetten, dat hij voor alles aan het kruis is gegaan, als die waarheid steeds in alles ons denken blijft vernieuwen en ons tot het diepste doordringt van ons hart, dan hoeven wij niet bang te zijn. Dan kunnen wij ons rotsvast vertrouwen in God, net zoals David tot uiting brengen middels te horen. Ik hoef niet bang te zijn voor de gevarensnacht, voor pijlen overdag, voor de pest, voor de ziekte, voor noem het maar op. Voor al die bewoordingen die hij aangeeft. De waarheid zal u vrijmaken. En wie is dat? Jezus Christus. Jezus. Dus de waarheid God is als een bescherming en een bolwerk. En wie is die waarheid? Dat is zijn zoon Jezus Christus. En ik weet dat we het allemaal wel weten zoals we hier zitten. Het is zo simpel. Maar toch laten wij die zorgen eigenlijk ons te veel worden. Toch laten wij ons soms ons leven bepalen door die bekommernis. Toch leven wij nog met angst, met vrees. Toch op een moment dat er iets gebeurt in ons leven, zijn we bang, hebben we vrees. En dan moeten we voortdurend onszelf indachtig maken aan die waarheid. Jezus, ik hoef niet bang te zijn. Want u hebt alles al overwonnen aan het kruis. Elke vorm van angst of wat dan ook. Daar hebt u al open tentoon over gezegevierd. U hebt over alles al getriomfeerd aan het kruis. En die waarheid, dat moet steeds weer ons denken vernieuwen. En als wij daarmee ons denken laten vernieuwen, dan merken wij dat er ineens weer hoop, dat er weer geloof is. Dan merken wij ineens Gods aanwezigheid weer. Dan helpen we ineens zijn beschermende hand weer. En dan weten wij, onder zijn hoede zijn we veilig. Amen. Amen. Ik wil vragen of... Is Nick er eigenlijk ook nog? Oh ja. Wil jij misschien op de achtergrond even op de piano een liedje spelen wat we net gezongen hebben? I'm no longer a slave. Dan zal ik u zo voorgaan in gebed. En weet u waarom ik heel nadrukkelijk eigenlijk vers 4 en vers 5 nog even onder aandacht breng? En dit zijn de twee versen die ik vanmorgen centraal wil stellen en wat ik u gewoon als bemoediging mee wil geven. Zijn waarheid, ofwel dat is Jezus Christus en alleen hij kan u vrijzetten van elke vorm van angst of vrees. Omdat ik heel lang bezig ben geweest met van, wat moet ik eigenlijk met deze psalm? Normaal gesproken, als ik bijvoorbeeld zoals nu op de zondag spreek, dan ga ik eigenlijk de dag erna, dan ben ik in mijn hoofd alweer bezig met de volgende preek. Dan ga ik alweer in gebed, dan ben ik alweer Bijbel aan het lezen en dan ben ik alweer aan de Heer aan het vragen van, Heer, wat is het onderwerp, wat is het thema voor de volgende keer? En ik had de hele tijd niks en alleen maar Psalm 91 kwam in mijn gedachten. Maar ik wist gewoon niet wat ik hiermee moest. En normaal gesproken ben ik iemand die altijd een bepaalde vers of een tekst centraal wil stellen. Misschien hebt u dat wel gemerkt. En dat is wat ik aan u mee wil geven, om u te bemoedigen. Dat is waarvan ik geloof, dat is wat de Heer wil zeggen tot de gemeente. En ik wist maar niet wat ik met deze psalm aan moest. Ik denk, een geweldige mooie psalm. Maar hoe kan ik met deze psalm op zijn minst een half uur vullen? En Vita vroeg ook al van, weet je al waarover je wil gaan spreken? Want dan kan ik liederen kiezen die erop aansluiten. Maar ik wist het maar niet. En de hele week zat ik maar een beetje te worstelen en te lezen. En ik zeg, Heer, wat moet ik nou met deze psalm? Welke vers wil ik nu centraal stellen? Waarmee wil ik de gemeente nu bemoedigen? En ik was maar aan het lezen en aan het lezen en aan het lezen. Totdat er in één keer vers 5 oppopte van een papier. Kent u dat wel eens? Dan bent u aan het lezen en in één keer wordt uw aandacht, uw focus gevestigd op een woord, op een vers. En in één keer wist ik het. Het woord angst kwam naar voren. Angst, vrees, bangigheid. Dan hoef je niet bang te zijn, hoef je geen angst of vrees te hebben voor de gevaren 's nachts of voor de pijlen overdag. En dat sprong zo op van het papier en in één keer wist ik het. Ik zeg, Heer, dat is waarmee ik de gemeente wil bemoedigen. En het leek of de Heer mij liet zien dat er eigenlijk heel veel mensen in ons midden zijn die wel angst met zich meebrengen. Of laat ik het zo zeggen, die een bepaalde vorm van angst met zich meedragen. Vrees hebben. Zorgen die te veel worden. Angst voor de toekomst. Angst voor de dag van morgen. Vrees of angst wat je met je meedraagt uit het verleden nog, vanwege dingen die je overkomen zijn, vanwege traumatische gebeurtenissen. Angst vanwege de lichamelijke conditie, vanwege de lichamelijke gesteldheid. Angst omtrent de financiën, angst omtrent of het wel goed komt met je dierbaren om je heen. Angst voor de toekomst van je kids. Dat woord sprak zo op van het papier. En het werd me zo duidelijk van ja. We zeggen allemaal, Heer, het komt goed, ik vertrouw op u. Maar toch dragen we nog een bepaalde angst met zich mee. En dat houden we misschien stiekem voor ons, zoals ik net gezegd heb. We zijn binnenvetters. Maar weet u, de Heer kan u alleen maar waarlijk vrijzetten door zijn Zoon Jezus. Als u het uitroept naar hem, woorden hebben kracht. En al komt u alleen bij hem, middels de woorden, help je. De angst wordt mij te veel. Ik heb inderdaad angst. Voor wat dan ook. Ik draag een bepaalde vrees met zich mee. Hij zal u bijstaan. Hij zal u in ere herstellen. Hij zal u helpen en zorgen dat die angst niet over u verder regeert, maar dat u over de angst gaat regeren. Als u het maar uitroept tot hem. Als u maar woorden uit uw mond doet laten komen. En open en eerlijk bent richting God, tegenover God. En als u uw denken echt laat vernieuwen met de waarheid, en dat is zijn Zoon Jezus Christus, die alles, maar dan ook alles, voor u al volbracht heeft aan het kruis, dan bent u en kunt u vrij worden gezet van angst. Want alleen Jezus zet u vrij van angst. En dat is de waarheid wat hier wordt beschreven in vers 4. Zijn waarheid, dat is zijn Zoon Jezus Christus. Die elke macht, die elke kracht, die elke brandende vuurpijl al lang overwonnen heeft aan het kruis van Golgotha. Hij heeft over hen gezegevierd. Hij heeft alles van u al gedragen. Om u in vrijheid te zetten. U bent een kind van God. Amen. Daarmee wil ik u bemoedigen. Laat die waarheid jouw denken vernieuwen. En dat is de basis voor u en voor mij, zijn Zoon Jezus Christus. Wilt u met mij uw ogen sluiten, dan ga ik ervoor in gebed. Lieve Vader God. Heer, in uw woord staat opgetekend dat daar waar twee of drie mensen in uw naam aanwezig zijn, dan bent u daar ook in het midden. En op grond van uw woord weten wij dat u in ons midden bent. Want we zijn, om het zomaar heel simpel te zeggen, met meer dan twee of drie mensen bijeen. En ik weet dat u in ons midden bent. Ik geloof dat u in ons midden bent. En ik weet, Jezus, dat u zit aan de rechterhand van de Vader, dat u uw geest naar deze wereld hebt gestuurd. Om uw Zoon Jezus te verheerlijken, om uw Zoon Jezus te verhogen. En ik weet, Heilige Geest van God, dat u ook hier in ons midden bent. En ik vraag aan u, en dit bid ik uit de oprechtheid van mijn hart, dat u op dit moment de rijen langs zal gaan. Dat u op de deur van ons hart zal kloppen en dat u dit woord wortel zal doen laten schieten. En dat u dit woord zal gaan bevestigen. En dat er op dit moment, Heer God, een grote vrijmoedigheid, Heer, zal neerdalen uit de hemel. En dat we gewoon in alle openheid en eerlijkheid, Heer, misschien onze angst, onze vrees, omtrent welk gebied dan ook, Heer God, aan uw voeten zullen neerleggen. Dat we niet langer binnenvetters meer zullen zijn, maar dat we u gewoon zullen kennen in elk gevoel, in elke emotie waarmee wij ook rondlopen. Want alleen dan kan u onze paden rechtmaken. Heilige Geest van God, toon uw kracht, toon uw glorie. Doe dezelfde werken als Jezus, Heer God, hier in ons midden op dit moment. Dat is wat ik u vraag. Jezus, alleen u kan ons waarlijk vrijzetten van welke vorm van angst dan ook. En ik bid echt, Heere, dat u ons vrij zal zetten van elke vorm van angst dan ook. U weet het, Heer God, u doorgrondt het diepste van ons hart. En u weet, Heer God, als hier mensen nog zijn die wel een bepaalde vorm van angst of vrees met zich meebrengen, Heer, dan bid ik dat ze daar vrijgezet van zullen worden. Dat deze dag, Heer God, een nieuwe dag voor hen zal zijn. Dat u niemand van ons meer onveranderlijk naar huis zal doen laten gaan. Dat is zo wat ik u bid. Heilige Geest van God, gaat u maar aan het werk. Gaat u maar aan het werk. Toon wie u bent. U bent de plaatsvervanger van Jezus. En openbaar de kracht. Openbaar de macht van koning Jezus maar in ons midden. Zet ons waarlijk vrij. Maak ons waarlijk vrij. Want niets zal stand kunnen houden tegen de naam van Jezus. Daar waar de naam van Jezus gepredikt en verhoogd en aanbeden wordt. Daar zal de duivel moeten wijken. Daar zal elke vorm van angst, van vrees, van bangigheid moeten wijken. In de naam van Jezus, broer en zus. Ik zet u vrij vanmorgen in de machtige naam van Jezus. Heer, ik wil niet, Heer God, dat mijn broeder of zus nog langer wordt lastiggevallen, Heer God. Met de angst voor de toekomst, met de angst voor de dag van morgen, met de angst, Heer, die meegenomen wordt uit het verleden, Heer. Met angst omtrent de financiën, Heer God, misschien met angst omtrent lichamelijke gezondheid, de lichamelijke conditie, of angst, Heer God, omtrent dierbaren, of het wel goed met hen komt, angst voor de toekomst van de kind, maak ons daar waarlijk vrij van, Heer, dat bid ik u, dat smeek ik u, Heer, ik klop bij u op de deur op dit moment, Heer, toon uw glorie, toon uw almacht, Heer God, toon wie u bent, vul dit huis met die glorie. Vul dit huis met die glorie. Vul dit huis met die glorie. Hè? Dat is wat ik op dit moment bid. Toon uw heerlijkheid. Dat hebben we net gezongen. Toon wie u bent in de naam van Jezus. Vul dit huis met die glorie, almachtige God. Dat is zo wat ik u bid. Heer, klop op de deur van ons hart. En zet iets in beweging. Breng iets in beweging. Halleluja, Jezus. Heer, ik bid om een grote vrijmoedigheid die over deze gemeente zal komen. Dat wij onze rotsvast vertrouwen in u tot uiting gaan brengen middels krachtige woorden. Dat we dit jaar geloofstaal zullen uitspreken, spierballentaal. En dat we niet langer zullen denken, Heer God, aan de mening van andere mensen. Maar dat we ons rotsvast vertrouwen in u tot uiting zullen brengen middels krachtige woorden. Dat u van ons krachtige soldaten zal gaan maken. Die vol zullen zijn van uw geest, van uw heerlijkheid, van uw aanwezigheid. Want daar waar ons hart vol van is, loopt ons mond van open. Heer, ik bid dat elke vorm van schaamte of schroom weggenomen zal worden. In de machtige naam van Jezus. Dat u ons op zal doen laten staan als krachtige soldaten. Die ons rotsvast geloof en vertrouwen tot uiting zullen brengen. Middels krachtige woorden. Woorden van bemoediging. Woorden van opbouw. Woorden van openbaring. Woorden van kennis. Woorden van profetie. Heer God, en dat we ons niet langer in zullen houden. Heer, wilt u maar aan de gang gaan? Wilt u maar gaan spreken? Wilt u maar gaan spreken, Heer? Dat is wat ik u bid op dit moment. Wilt u maar gaan spreken, Heer? Want u bent de persoonlijke God en u wilt persoonlijk met ons communiceren. In de machtige naam van Jezus bid ik dit. Wilt u maar gaan spreken? Wilt u uw wil maar openbaren? Halleluja. Wilt u dat maar gaan doen? Dat is wat ik u bid, Heer. Wilt u maar gaan spreken? Want ik geloof dat u wilt gaan spreken tot in ieder van ons. Ik geloof ook, Heer God, dat u op dit moment tot bepaalde mensen al iets duidelijk maakt. En ik bid dat de gehoorzaamheid zal zijn. En dat u de gedachte die nu bij u binnenkomt niet weg zal wuiven als het is iets van mezelf of ik doe er niks mee. Maar u bent aan het spreken, dat is wat ik geloof. U wilt spreken en u zal spreken. En misschien is het wel een vermanend woord. Misschien is het wel een ernstig woord. Misschien zegt u, bekeer je van de dingen waarmee je nu mee bezig bent. Of maak dingen goed. Schenk vergeving aan je medemens. Of misschien spreekt u tot ons dat we buiten onze comfortzone moeten gaan wandelen. Of u zegt niet nu iets wat totaal tegen onze logica ingaat. Maar dan bid ik om gehoorzaamheid. Want uw woord zegt, Heer, dat u gehoorzaamheid, Heer God, hoger verecht dan het brengen van offers eigenlijk. U verlangt naar gehoorzaamheid. Dat we dat kleine beetje wat we hebben, dat we daarmee aan de haal gaan. Dat we in beweging komen. Heer, spreekt het ons, spreekt het ons. Heer, ik wil niet langer een slaaf van de slavernij zijn. Ik wil niet langer, Heer, dat de angst over mij regeert. Ik wil niet eerst 's avonds met zorgen naar bed gaan en 's morgens, Heer God, ook weer met diezelfde zorgen opstaan. Met de onzekerheid, Heer God, over de toekomst. Met onzekerheid over bepaalde lichamelijke gezondheid. Ik wil daar niet meer langer op staan, Heer. Dat is zo wat ik ook bid voor mijn broer en zus. Maak ons daar waarlijk vrij van in de naam van Jezus, Heer God. Ik blijf er gewoon voor bidden. Ik zet het gewoon vrij, want dan komen woorden in beweging. In de naam van Jezus, Heer God. Angst, Heer God, dat we met ons meedragen omtrent onze kinderen. Maak ons daar waarlijk vrij van, Heer God. Want u, Heer God, hebt alles in uw hand. En als wij gewoon weten dat wij dagelijks voor onze kinderen bidden. Als wij weten dat wij een zaadje hebben geplant. Heer God, dan zal u het op een dag tot bloei doen laten komen. Dan zal er een moment weer zijn dat u ons indachtig maakt, Heer God. Aan uw Zoon Jezus. Heren, ik bid voor mijn broeder en zuster dat wij dagelijks zullen wonen en zullen vertoeven in de schuilplaats van de Allerhoogste. Waai over ons, Geest van God. Waai over ons en vul dit huis met uw glorie. Maak dit huis tot een tempel waar u woont, waar u troont. En dat uw heerlijkheid hier aanwezig zal zijn in de naam van Jezus. Halleluja. Heer, maak het huis tot de plek waar u woont en waar u troont. Dat is zo wat ik u bid, Heere God. En dat uw grootheid, dat uw almacht, dat uw aanwezigheid tot uiting komt, Heer. Door toevoeging van nieuwe mensen, Heere God. Door wonderen en tekenen, door genezingen, door reddingen, door bevrijding. In de machtige naam van Jezus, Heere God. Wij bidden om uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. In de naam van Jezus. Heer, laat niemand vanmorgen onveranderd naar huis gaan. In de naam van Jezus. Ik wil u aanbidden. Ik wil u groot maken. Ik wil u prijzen. U verdient alle lof. U verdient alle eer. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Heren, die belijdenis, die willen wij vandaag tot u spreken. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Ik ben een zoon van God. Ik ben vrijgekocht. Ik ben betaald met het allerhoogste goed. Halleluja. Jezus, u maakt vrij. U maakt waarlijk vrij. Dank u wel voor wie u bent. Ik hou van u. En wij houden van u. En ik dank u voor wat u gaat doen. Ik dank u dat u met dit woord aan de haal gaat. Ik dank u dat u dingen in beweging hebt gezet. En zal zetten in Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen u.